Goedemorgen. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst, waarin voorgaat onze eigen predikant, dominee Van Zetten. De schriftlezing in deze dienst is uit 2 Korinthe 12. Vanavond om 6:30 hoopt dominee N.F.L. de Leeuw uit Oude Pekela voor te gaan. De kerkdiensten voor de Evolente zondag 9 juli. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee A. van der Meer uit Zeist voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt onze eigen predikant dominee Van Zetten voor te gaan. Op woensdag 28 juni is er in het gezin van Rini en Janneke van Genderen een dochter geboren met de naam Carlijne Greta Hendrika, met als roepnaam Carlijn. Zij is het zusje van Niels. De heer J.C. van Loon, burgemeester de Kortstraat 2, is na een operatie weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Mevrouw P.H. Bloos van Drunen, Inktvoortseweg 9, is afgelopen week geopereerd en verblijft nog in het ziekenhuis. Gerrit Wivooi, kwartelkoning 12, is afgelopen week enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen, maar is na behandeling weer thuisgekomen. Hans van der Werken, de Kosterijstraat 21, wordt deze week opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. We denken in onze voorbeden aan hen en aan andere zieken die deze week onderzoeken krijgen. Overige mededelingen, ontmoeting in Turda. Deze week hopen enkele gemeenteleden een bezoek te brengen aan de gemeente van Turda in Roemenië. We bidden voor een goede reis en goede ontmoetingen. Er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Stichting De Hoop. Ook vragen we uw aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk. De voorzang in deze dienst is Psalm 121 vers 4. De Heer zal u steeds gade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. De kerkenraad wenst u, jou en iedereen die met ons verbonden is, een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, heb jij een lieve vader en moeder? Ik hoop dat je nog een vader en moeder mag hebben. Weet je dat ze jou lief hebben en dat jij van hen houdt? Ik zie er een paar ja knikken, goed zo. Maar nu een andere vraag. Krijg jij van je vader en moeder alles wat je aan ze vraagt? Ja, nu gaan de hoofden de andere kant op, hè? Nee. En soms is dat best wel moeilijk. Je vraagt iets, maar papa of mama zegt nee. Soms begrijp je dat en weet je dat eigenlijk wel van binnen. En soms kun je dat niet goed begrijpen. Nou hoop ik dat jij ook de Heere lief hebt en dat je hem wil dienen en dat je bidt. Aan de Heere alles vragen wat je nodig hebt. Krijg je van de Heere alles wat je vraagt? Nee. Nou, daar gaat het vanmorgen over. En dat is best moeilijk. Dat je ergens om vraagt, ergens om bidt. En de Heere geeft het niet. Daar gaat de preek over. En daar gaan we ook van zingen, gemeente. Psalm 94, vers 8 en vers 10. De Heere geeft ons niet alles wat wij vragen, maar dit mogen we wel weten en samen zingen. De Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven, nooit verlaten. En dan komen er belangrijke regels wel wat moeilijk. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot gerechtigheid. Dat betekent, ook al hoort God niet alles wat wij vragen, is er veel onrecht en zijn er veel moeilijke dingen. Daar zal de Heere haast spoedig een einde aan maken. Al wie oprecht is van gemoed, die merkt dat op en keurt het goed. En we mogen ook bezingen dat de Heere in een moeilijke weg die hij gaat, ons zal ondersteunen. Toen heeft u troost mijn ziel verkwikt. Psalm 94, vers 8. De Heer zal in dit moeilijk leven en vers 10. onverhoorde gebeden, gemeente, mogen we niet loszien van de zondeval. De wereld is in zonde gevallen en dat geldt ook ons heel persoonlijk. En als we nadenken over onverhoorde gebeden, moeilijke weg die God met ons gaat, dan kunnen en mogen we dat niet loszien. Misschien niet van die ene speciale zonde, maar wel van de zondeval. En daarom belijden we als amen op Gods goede wet onze zonde met Psalm 6 vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Maar mogen we eerst met vers 1 ook bezingen wie de Heer is. O Heer, gij zijt weldadig. Psalm 6 vers 1 en 2 is ons amen op de wet van God. Toen sprak God en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die deze wet volkomen heeft gehouden, de straf op de overtreding ervan heeft gedragen, zijn gebed werd eenmaal niet verhoord, maar hij ging de weg naar het kruis en vraagt van u, van jou en van mij. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, nu we samen uw aangezicht zoeken in ons gebed, vragen we met de discipelen: leer ons bidden. Nu we u mogen eren en danken voor wat u ons geeft, dat we elkaar vanmorgen hier samen mogen ontmoeten als uw gemeente. Als we samen mogen zingen en mogen bidden en naar uw woord mogen horen, leert u ons bidden. En Heere, dan hebben we uw Heilige Geest nodig. In bidden, in preken, in luisteren. We hebben uw Geest nodig om afgestemd te zijn op u. En u weet, Heere, wat we mee hebben genomen in ons hart. Juist nu het gaat over onverhoorde gebeden. Wat kan dat een worsteling in ons leven zijn? Wat kan ons geloof erdoor aangevochten zijn? Wat kan er een pijn in ons hart zijn? En we bidden, Heere, wilt u vanmorgen zo met uw Heilige Geest in ons midden zijn, dat het ons leven met u niet in de weg zal staan. Wilt u alles wegnemen wat tussen u en tussen ons instaat? Ook onze zonde, Heere. We hebben onze schuld al zingend beleden. Vergeef ons onze zonde. Aimatig u kastijden. Heere, wij belijden u onze schuld en bidden om verzoening. En als we die verzoening nog nooit gezocht hebben, Heere, omdat we geen last hebben van onze zonde, wilt u ons dan vanmorgen ontdekken aan wie we zijn? Opdat we het niet uithouden in een leven buiten u, in een leven zonder de Heer Jezus. Wil dan tot bekering brengen. Heer, geef dat uw woord ook vertroosten mag in de pijn van ons leven, in de moeite van het bestaan. Wilt u zo met uw Geest in ons midden zijn, dat we uw genade en uw liefde ervaren, ook in de weg die u met ons gaat. Ook wanneer de hemel wel eens van koper lijkt. Ons gebed niet hoger lijkt te komen dan het plafond. Heere, geef dan dat we in dat alles mogen weten, net als onze kinderen weten: Vader, moeder, houdt van mij. Dat we in zo'n moeilijke weg desondanks toch mogen weten, mogen geloven, een Vader te hebben in de hemel die ons lief heeft en ons vasthoudt en die zijn altijd wijze weg met ons gaat. Heere, wees zo bij ons, hier in de kerk, thuis met ons verbonden. Zegen wereldwijd uw gemeente die samenkomt, in het bijzonder onze vervolgde broeders en zusters, opdat vanmorgen uw naam groot mag zijn op deze aarde. We hebben het niet verdiend, maar we bidden het u ootmoedig, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we openen samen het woord van God in 2 Korinthe 12. Onze schriftlezing is 2 Korinthe 12, En we ontmoeten daar vanmorgen Paulus, die iets zegt over zijn onverhoorde gebeden. Horen we het woord van God? Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heere. Ik ken namelijk een mens in Christus. 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het. Dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij zou weggaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben door te roemen dwaas geworden. U hebt mij daartoe gedwongen. Want ik zou door u aanbevolen moeten worden. Ik ben immers in niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben. De tekenen van een apostel zijn onder u verricht in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten. Want wat is er waarin u achtergesteld bent bij de overige gemeenten, dan alleen hierin, dat ik zelf u niet tot last geweest ben? Vergeef mij dit onrecht. Zie, voor de derde keer sta ik gereed om naar u toe te komen. En ik zal u niet tot last zijn. Ik zoek namelijk niet het uwe, maar uzelf. De kinderen moeten immers geen schatten verzamelen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. Ik zal dan ook heel graag zelf de kosten dragen. Ja, mij geheel ten koste geven voor uw zielen. Ook al word ik, terwijl ik u meer lief heb, minder geliefd. Maar het zij zo. Ik heb u in ieder geval niet belast. Maar listig als ik ben, heb ik u met bedrog gevangen. Heb ik u soms uitgebuit door iemand van hen die ik naar u toegestuurd heb? Ik heb Titus aangespoord en de broeders meegezonden. Heeft Titus u soms uitgebuit? Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld, in dezelfde voetsporen? Denkt u nu weer dat wij ons tegenover u verdedigen? Wij spreken voor het aangezicht van God in Christus. En dit alles, geliefden, tot uw opbouw. Want ik vrees dat ik bij mijn komst u misschien niet zal aantreffen zoals ik wil, en dat ik door u gevonden zal worden zoals u niet wilt, en dat er misschien ruzies, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, kwaadsprekerij, laster, verwaandheid en wanorde zullen zijn, en dat als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen, en dat ik treuren moet over velen die vroeger gezondigd hebben en zich niet bekeerd hebben van de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij bedreven hebben. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de verkondiging is het middelste gedeelte van vers 9. Mijn genade is voor u genoeg. En boven de preek heb ik geschreven, gehoord, maar niet gekregen. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen we Psalm 62, vers 1, 4 en 5, over het berusten in de weg die God met hem, met ons gaat. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, Zwijg goden stil. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Psalm 62, vers 1, 4 en 5 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. En voorafgaand mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. genade is voor u genoeg. Gehoord, maar niet gekregen. Psalm 43, vers 5 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Berust in 's Heeren welbehagen, maar wel met een belofte. Hij doet wel haast, bijna, uw heilzon dagen. Eenmaal, wie weet hoe spoedig zal God alle dingen nieuw maken. Psalm 43, vers 5. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Gemeente, wijlen dominee Poort, de ouderen onder ons herinneren hem zich wel, vertelde ooit over een jongen die hij in het ziekenhuis bezocht. Die oudere jongen die had naar de mens gesproken weinig kans om zijn ziekte te overleven. En regelmatig was dominee Poort bij hem te vinden in het ziekenhuis. En samen hebben ze intens gebeden of God hem beter wilde maken. En ook als dominee Poort weer weg was, was die jongen intens aan het bidden. Want ja, als je ziek bent, dan heb je eigenlijk maar één wens. Op een dag kwam dominee Poort bij hem. En toen lag die jongen er heel anders bij dan anders. Meestal was hij onrustig, gespannen. Maar nu lag hij zo rustig dat dominee Poort hem verbaasd aankeek en vroeg: jongen, wat is er gebeurd? En toen zei hij: God heeft mijn gebed verhoord. Word je dan beter, jongen? En toen schudde hij zijn hoofd. En toen zei hij: God zei nee. En zo is hij in het geloof gestorven. God zei nee. Gebedsverhoring, gemeente, wat kunnen we daarmee zitten? Dat kan omdat we soms, mag ik het zo zeggen, de Heere God als een soort Sinterklaas zien. Waar je je verlanglijstje bij inlevert. En als je dan niet krijgt wat je vraagt. Maar ik denk, gemeente, dat in ons midden, dat het anders ligt als het gaat over die onverhoorde gebeden bij de meesten van ons. Want ook en juist als je een levende relatie met de Heere mag hebben, als je door geloof en bekering hem hebt leren kennen, en ik hoop dat dat zo is, gemeente. Juist ook dan, als je aan hem verbonden bent in het gebed, dan kun je er toch mee worstelen. Waarom krijg ik niet waar ik intens om gebeden heb? Hoe zit dat nu met Gods belofte uit de Bijbel over gebedsverhoring? En dan kan de duivel je ook nog bestoken, hè? Alsof het aan die ene zonde van je zou liggen. Of dat de duivel zegt: je bidt niet goed genoeg, zie je nou wel? God wil jou niet hebben. En dan kunnen die onverhoorde gebeden zomaar ons leven met de Heer in de weg staan. We gaan vanmorgen vanuit de schrift op zoek naar het waarom van onverhoorde gebeden. En houdt u dan die jongen maar in gedachten. Want die jongen die zag God als zijn vader. die hij wel niet altijd begreep, maar wel een vader van wie hij wist dat hij van hem hield. Er kunnen dus verschillende redenen zijn waarom de Heere gebeden niet verhoort. Het is alweer een poos geleden toen we het erover hadden, maar Jacobus 4 kwam aan de orde. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u kwalijk bidt. Gemeente, als je bidt om geloof en bekering, maar je bent intussen niet trouw in de kerk en je leest niet trouw in je Bijbel, aan wie ligt het dan dat je gebed niet verhoord wordt? Als je bidt om van een depressie af te komen, maar je weigert de medicijnen die de arts je voorschrijft, aan wie ligt het dan dat je gebed niet verhoord wordt? Als je bidt dat het beter mag gaan in je huwelijk, maar je weigert om samen in therapie te gaan, aan wie ligt het dan dat je gebed niet verhoord wordt? Als je bidt of familierelaties hersteld mogen worden, maar je weigert de minste te zijn, aan wie ligt het dan als dat gebed niet verhoord wordt? Als je bidt of je opleiding mag lukken, maar je gaat alleen maar voor het grote geld, alleen maar doel om carrière te maken, aan wie ligt het dan als dat gebed niet verhoord wordt? We kunnen dus, Jacobus 4, kwalijk bidden. En wie van ons, gemeente, zal niet moeten erkennen dat zijn gebed soms onder de maat is? Laat ik het maar voor mezelf zeggen. Wat komt de Heere soms aan mijn bidden tekort? Dat ik meer op mezelf gericht ben, op mijn leventje, mijn ding, dan op de eer van zijn heilige naam. En toch zeg ik vanmorgen ook, ik denk dat het veel vaker geen kwestie van verkeerd bidden is, van kwalijk bidden, als onze gebeden niet verhoord worden, maar dat het veel meer te maken heeft met die vader-kindrelatie. Een goede vader geeft zijn kind niet alles waar het om vraagt. En dat is makkelijk gezegd, maar dat is een moeilijke levensles. En toch zegt een aardse vader soms nee, omdat hij zoveel wijzer is dan zijn kind. En toen de Heer Jezus terugging naar de hemel, toen heeft hij wel beloofd dat hij zijn Heilige Geest zou geven, maar niet beloofd dat we alles maar krijgen wat wij graag willen hebben. En vanmorgen ontmoeten we Paulus. Hij krijgt niet waar hij vurig om gebeden heeft. Tot 3 maal toe. En de Heere zei nee. We gaan samen naar wat er gebeurde. Het begint ermee dat Paulus iets gaat doen wat hij eigenlijk niet wil. Hij gaat iets tegen zijn zin doen, vers 1. Hij gaat het over zichzelf hebben. Dat wil hij eigenlijk helemaal niet. Omdat er Jezus in het middelpunt moet staan. Om hem moet het gaan. Maar nu kan die even niet anders. Want om de Jezus centraal te kunnen stellen, moet hij het erover hebben dat hij echt een evangelist, een van God gezonde dienaar is. Hij moet zich noodgedwongen verdedigen. Want er zijn dwaalleraars in de gemeente die proberen hem zwart te maken. Die zien Paulus namelijk als een concurrent. Die dwaalleraars, Die zijn erop uit om van de gemeente zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Ze vragen dan ook gewoon geld voor hun diensten. Het gaat ze niet om de Heer Jezus, om de woordverkondiging, maar het gaat ze om het geld, om het gewin. En daar vragen ze om. En dan komt Paulus. Die komt de Jezus verkondigen en die vraagt niets. Paulus was niet tegen financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Dat heeft hij heel vaak dankbaar aanvaard. Maar hij vraagt er niet om. Heel bewust. En in vers 13 stelt hij dan ook nog een ironische vraag. Want wat is er waarin u achtergesteld bent bij de overige gemeente dan alleen hierin dat ik uzelf u niet tot last geweest ben? Vergeef mij dit onrecht. Dat is ironisch. Vergeef me dat ik geen geld heb gevraagd. Waarom vraagt hij geen geld? Zoals die andere dwaalleraars. Wel hierom. Als hij zelf geld zou vragen, dan maakt hij zich afhankelijk van die gemeente. Dan zou de vrijheid van de verkondiging in het gevaar komen. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En het gaat Paulus erom dat hij vrij is om het evangelie van de Heere te verkondigen, om de mensen op te roepen tot bekering, om de zonde concreet aan te wijzen, om de mensen aan te sporen in het geloof te blijven. Dan mag het niet zo zijn dat hij op zijn woorden moet letten, omdat hij geld heeft gevraagd voor zijn diensten. Ik voel me bijna bezwaard, gemeente. Vrijdag hopen we in de pastorie te gaan. Wat is het geweldig mooi geworden. Wat heeft u er veel voor over gehad. Ik voel me bijna bezwaard. Al die vrijwilligers die zich ingezet hebben. Maar inderdaad. Vrijwillig. Niet van onze kant om gevraagd. Want dat zou mijn onafhankelijkheid in gevaar brengen. Om de boodschap van het evangelie, onbekommerd en vrij, in uw midden neer te leggen. Om de zonde eerlijk aan te wijzen, om op te roepen tot geloof en bekering. Dat moet de vrijheid van een dienaar van het woord zijn. Intussen dankbaar, net als Paulus, voor de goede zorg van de gemeente. Alleen, die dwaalleraars die proberen hem zo zwart te maken, dat de mensen zich van hem afdreigen te wenden. En daarom moet hij het wel over zichzelf hebben. Maar ik zou bijna zeggen, de tegenzin die straalt er vanaf. Hij zegt, ik ken een mens. Daarmee bedoelt hij zichzelf. Maar hij wil niet zelf in het middelpunt staan. Een echte dienaar van het woord is gericht op de Heer Jezus en op zijn eer. Dus wat hij gaat vertellen, dat doet hij bijna met tegenzin. En dan zegt hij, ik ben opgenomen, opgetrokken. Hij weet het nog als de dag van gisteren, 14 jaar geleden. Dat woordje opgenomen, dat heeft Paulus in al zijn brieven nog maar één keer op een andere plaats gebruikt. En daarmee komt het vanmorgen heel dicht bij u en bij jou en bij mij. 1 Thessalonicenzen 4. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen. Hetzelfde woordje. Opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Jongens en meisjes, als we gaan horen wat Paulus heeft meegemaakt, dan mag je eraan denken, als jij nou de Heer Jezus hebt liefgekregen, dan mag je weten dat jij dat ook eenmaal zult meemaken. Om zo bij de Here te zijn als Paulus het vertelt. Paulus zegt, ik weet niet of het in de geest of in het lichaam was. In ieder geval, ik werd opgetrokken tot in de derde hemel. Voor de Joden heeft die hemel ook meerdere betekenissen. Wij zeggen wel eens, het is vandaag een bewolkte hemel. Nou, dat is voor de Joden de eerste hemel. En wij zeggen, ik zie heel veel sterren aan de hemel staan. Dat is voor de Joden de tweede hemel. En wij zeggen, de God woont in de hemel. Dat is voor de Joden de derde hemel. Hoger dan de blauwe luchten, eerste hemel. En de sterretjes van goud, tweede hemel. Woont de Vader in de hemel, derde hemel. Die van al zijn kinderen houdt. Paulus kan er geen woorden voor vinden. Hij moet er ook over zwijgen. Te groot. Wat hij daar heeft meegemaakt. 14 jaar terug. Als de dag van gisteren in zijn gedachten. Prachtig. Maar nu het onverhoorde gebed. Want zo heerlijk als deze ervaring voor Paulus was, zo vreselijk is zijn volgende ervaring. Hij heeft een doorn in zijn vlees. Jongens en meisjes, misschien ga je de komende tijd weer ergens zwemmen, zo buiten, hè? Bij een meer of bij een plas als je op vakantie gaat. En dan loop je door het gras heen en ineens dan stap je in een doorn. Zo'n grote die zich helemaal... En bij iedere stap die je doet gaat die dieper in je voet zitten. Gaat hij meer zeer doen. Je krijgt hem er niet uit. Wat je ook probeert. Hoe je eraan... Dus daarvoor zit hij te diep. Nou, zegt Paulus. Dat heb ik nu meegemaakt. Een doorn in mijn vlees. En hij gebruikt nog een tweede voorbeeld. Ook al zo'n erg voorbeeld, jongens en meisjes. Het gebeurt als een hele enkele keer misschien hier ook bij de bron, dat ze op het schoolplein ruzie hebben. Dat er iemand met zijn vuisten op je inbeukt. Nou, dat gebeurt bij Paulus ook. Iemand beukt met zijn vuisten op hem in. En nou komt het erg, hè. Dan kijkt hij achterom wie dat doet. En dan is het een engel van de Satan. Eigenlijk is het de duivel zelf die op hem beukt met zijn vuisten. Vreselijk. Wat is dat nou geweest, gemeente? Dat staat er niet, hè? Dat weten we niet goed. Er zijn allerlei gedachten over dat wel, ik noem maar een paar. Sommigen zeggen dat is een gewetenswroeging geweest, want hij had de gemeente van God vervolgd. En hij zag die mensen bij wijze van spreken weer lopen door de stad en dan dacht hij wat hij die mensen had aangedaan. Hoe hij die families in ellende had gebracht. Andere mensen zeggen, nee, die doorn was een soort ziekte. Een soort oogziekte zou die gehad hebben. Waardoor hij zijn werk niet goed kon doen. En weer anderen hebben het over zijn zonde. Dat hij last had van seksuele begeerte. Waar hij niet goed weg mee kon. En die hij als een kruis heeft ervaren. Nou, dat zijn zomaar gedachten, dat weten we niet. Maar gemeente, wat is nu uw doorn in het vlees? Daar waar u om gebeden heeft, gesmeekt. En wat nog altijd zo moeilijk ligt in jouw leven. Gezondheid, relatie, vult u het voor uzelf maar in. En doet u dan maar wat Paulus deed. Hij legt het in het gebed voor de Heere neer. Heere, neem die doorn weg. Verjaag die engel van de Satan. Neem dit kruis van me af. Dat bidt hij niet één keer, niet twee keer, maar dat bidt hij drie keer. Jongens en meisjes, van wie zal die dat hebben? Wie heeft er ook drie keer gebeden? Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Heer Jezus, hè? Maar wat zei die erbij? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Omdat Vader weet wat goed is. En hier, gemeente, ligt die moeilijke levensles. In de kleine, maar ook in de grote dingen. De weg die God met ons gaat. De Heere zei, nee. Ook tegen Paulus. De Heere zei, nee. En het bijzondere van Paulus is, dat hij ook nog eens wist waarom. Opdat ik mij niet zou verheffen. Daar zijn we heel goed in, om onszelf te verheffen. Onszelf hoger en beter dan een ander te voelen. Nou, Paulus is ook maar een mens. Opdat ik mij niet verheffen. Wanneer zou Paulus dat ontdekt hebben? Dat heb ik me wel af zitten vragen. Waarom de Heer nee zei? Misschien wel nadat hij er intensief om gebeden had. Want dat kan ook, hè? Dat je intensief ergens om bidt en dat de Heer weliswaar geen ja zegt. Maar dat je in die relatie met Hem, die vader-kindrelatie, in dat gebed, je leert overgeven en op Hem leert vertrouwen en mag ontdekken dat Zijn weg goed is. Dan hebben we meteen wel een heel moeilijk punt vanmorgen. Want Paulus die ontdekte waarom de Heer nee zei. Gemeente, wij zullen dat in ons leven niet altijd helder krijgen. Daar kan een doorn in ons vlees blijven. Dat je de Heer niet begrijpt in de weg die die gaat. In het nee op ons gebed. En dan kan er zoveel door je heen gaan. Is God dan wel goed? Is die vergeten genadig te zijn? Hoort die mij wel? Of bid ik wel goed genoeg? Of is mijn geloof niet groot genoeg? Of zijn er zonden die verhoring in de weg staan? En daar kan de duivel zomaar weer een nieuwe doorn van maken. Maar soms blijft het antwoord verborgen. Jongens en meisjes, ik vroeg het vroeger ook wel eens wat aan mijn vader. En dan zei hij ook wel eens nee. En ik weet niet wat jij dan doet, maar dan vroeg ik altijd waarom. En vaak wilde mijn vader dat wel uitleggen. Maar soms zei hij, omdat ik het zeg. En dan moest ik me helemaal overgeven aan de wijsheid van Vader. Gemeente, als u nu geen antwoord krijgt, dan mag u uzelf beoefenen in het je helemaal overgeven aan de wijsheid van Vader. En achteraf gezien was dat voor mij een goede levensles. Om me over te geven aan zijn wijsheid. Gelukkig hoef ik u daar niet mee naar huis te sturen. Mag ik ook dit woord eraan toevoegen. Mijn genade is uw genoeg. Het blijft moeilijk, die doorn. En het blijft naar en ontzettend aangrijpend. Die vuisten van de Satan. Mijn genade is u genoeg. En dan kan het een worsteling blijven. Want hoe lang blijf je nou doorbidden? om genezing van die ernstige ziekte? Hoe lang blijf je doorbidden om de kinderzegen? Hoe lang bid je om herstel van die stukgelopen relaties, zorg in je huwelijk? Wel, gemeente, daar kan een worsteling zijn. Eén ding, blijft u bidden om geloof en om bekering, ook voor je kinderen en je kleinkinderen. Dat is een gebed wat nooit op mag drogen. Bid maar tegen de klippen op, al zie je er soms niks van. Moet ik altijd denken aan mijn oma. Wat heeft ze gebeden voor de kinderen en de kleinkinderen. Een deel van die gebeden zijn pas verhoord toen ze er niet meer was. Onverhoorde gebeden. Mijn genade is voor u genoeg. Dat je mag berusten in zijn vaderlijke leiding. Dat woord berusten komt in de Bijbel niet zo vaak voor. Maar die levenshouding wel. Zou ik het goede uit Gods hand ontvangen en het kwade niet? Als ik zwak ben, woont de kracht van Christus in mij. Dat houdt klein, dat houdt afhankelijk. Dat houdt verwachtend ook. Verwachtend naar zijn toekomst. Dat er geen doorn meer zal zijn. Geen moeite en verdriet meer. Omwille van hem, wiens driedubbele gebed niet verhoord werd. Nog één keer dominee Poort. Hij moest weer naar het ziekenhuis. Lag een heel klein jochie, ook ernstig ziek. Het jochie had thuis nog nooit van de Heer Jezus gehoord. Vader en moeder geloofden niet, maar op de zondagschool wel. Daar had de juf een bidden geleerd. En samen met dominee Poort vroeg hij of de Heer een beter wilde maken. Maar toen kwam de dokter naar dominee Poort toe, zo ging dat vroeger. En die zei, dominee, ga dat jochie maar vertellen dat hij niet meer beter zal worden, het wordt sterven. Dat moest vroeger dan een dominee zeggen. En toen zat dominee Poort bij dat bed en toen heeft hij dat aan dat jochie verteld. En hij had zo vaak gebeden of de Heer hem beter wilde maken. En daar zat dominee Poort, hij hield de hand van dat jochie vast. En toen kwam de vader binnen. Ja, wat zeg je dan, hè? Heb je het gehoord, jongen? Ja, papa, nou weet ik het. Dan hoef je ook niet meer te bidden, hè? Want je wordt toch niet meer beter. Jawel, zei dat jochie. Jawel. Maar je wordt niet meer beter. Dat weet ik wel. Maar ik vind het zo fijn om met die lieve heren te praten. Dat is nou mijn vader. Kindrelatie, hè? En dat jochie bleef bidden. Totdat hij stierf. En toen zei dominee Poort. Bidden hoeft niks te maken hebben met verhoring. Maar alles met verhouding. Onze relatie met God. Het eeuwig verbond. En soms zegt God, mijn genade is voor jou genoeg. Mag ik u bemoedigen met dit woord, met de belofte van God. Als u worstelt met onverhoorde gebeden. Het duurt niet lang meer. Hij doet wel haast uw heil zondagen. De Heer Jezus komt spoedig. Hopelijk is dat ons verlangen. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God, want zijn genade is voor mij genoeg. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, we komen bij u met onze doornen in het vlees, gebutst door de vuisten. En we leggen het voor u neer. En we vragen van u. Heere, ontferm u over ons. schenk ons uw Heilige Geest in de weg die u met ons gaat. En geef dat het onze gebeden niet verhindert, omdat we leven vanuit het geloof in de Heer Jezus. Dat we een levende relatie met u hebben gekregen. En dat we daarom ook en zelfs, als u ons bidden niet verhoort, niet anders willen dan iedere dag opnieuw in ons gebed bij u schuilen, tot u de toevlucht nemen, ons hart voor u uit te storten. Wilt u ons uw genade schenken? Die genade die genoeg is voor leven en voor sterven. En Heere, geef dat de moeite en verdrukking en pijn van het leven ons des te meer verlangend maakt naar uw grote toekomst, waar geen Satan, geen doorn, geen onverhoord gebed meer zal zijn. We bidden voor elkaar, voor hen die worstelend bidden als het gaat over een ziekte. Worstelend bidden als het gaat over relatieproblemen. Worstelend bidden in hun geaardheid en hun verlangen om ook daarin naar uw woord te leven. Worstelen bidden in eenzaamheid. U weet alle dingen. Heren, we leggen er in stilte onze worstelingen bij neer. Ontferm u over meneer Van Loon. Dank, Heren, dat de operatie plaats mocht vinden. Geef dat hij herstellen mag, op mag knappen en weer thuis mag komen. We bidden voor mevrouw Bloos. Dank dat de operatie goed mocht gaan. Wilt u haar verder herstel geven, dat ze ook spoedig weer naar huis mag. Leg onze dank voor u neer dat Gerrie Kivooi weer thuis mocht komen. Geef haar verder herstel. Wees bij Hans van der Werken, die morgen opgenomen moet worden, geholpen. Geef dat de operatie mag slagen. Dankbaar ook voor de goede uitslagen die eerder ontvangen werden. Ontferm u over deze en andere zieken. En wees met uw genade nabij. We loven uw naam, samen met Rini en Janneke en met Niels, voor de geboorte van Carlijn. Wat een zegen, wat een voorrecht. En we bidden, geef dat Carlijn u mag leren kennen, met u mag leven, tot haar doel mag komen, de eer van uw naam. Zegen deze ouders in de opvoeding. Zegen alle gezinnen, alle ouders, alle kinderen en jongeren. We bidden voor hen die moeite en verdriet, ernstige ziekte in de familie meemaken. Geef kracht naar kruis. Zegen uw volk Israël. Zegen het zendings- en evangelisatiewerk. Ook degene die mee gaan werken aan het Dabarwerk. Een vakantie Bijbelweek. Zegen de gemeenteleden die naar Turda gaan. Beveiligt u ze. Geef goede ontmoetingen. Onderlinge opbouw. Zegen de gemeente daar. Bouw ook daar uw koninkrijk. En geef zo dat in deze wereld u de eer ontvangt die u waard bent. Ontferm u over ons in alle omstandigheden. Geef een fijne en rijk gezegende zondag. En dat die levende relatie met u ons vanavond weer naar hier lokt. Om u te ontmoeten in het gewaad van uw woord. Zo danken en bidden wij u. In Jezus' naam alleen. Amen. Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Daar gaat het er ook over dat we in dit leven, in alles wat gebeurt, bereid worden om opgenomen te worden in zijn heerlijkheid. Psalm 73, vers 12. Gaat u heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.